Goedemorgen allemaal. Heel fijn om hier vanmorgen te zijn. Voor mij is dat de eerste keer. Ik hoorde net al de vraag, kan uit Hilversum iets goeds komen? Dat is een goede vraag. Nou, ik weet het eigenlijk niet, ik woon er nog maar 8 weken. Dus waarschijnlijk ga ik het nog ontdekken. Mocht het nou inderdaad niet zijn, dan kan ik altijd nog overwegen om te verhuizen naar Baarn misschien. Is dat beter? Dat is beter, kijk eens aan. Misschien wel fijn dat ik kort iets van mezelf vertel. Het is me ook gevraagd, het is niet dat ik dat zo graag doe, maar ik kom oorspronkelijk uit Zeeland. Ja, dat is nog eens een gebied. Uit Goes. Daar heb ik de eerste 30 jaar van mijn leven gewoond. Ik weet niet precies hoe oud ik ben. 8 weken geleden zijn we naar hier verhuisd. Dat was vanwege een verandering in onze werkzaamheden. Wij zijn werkzaam op een bijbelschool die ook 8 weken geleden begonnen is in Hilversum. Bijbelschool Gospel for Europe. Misschien nog nooit. Wie heeft er wat van gehoord? Nou, bij deze. Dat is een bijbelschool die min of meer voortkomt uit Stichting Hartcry. Misschien is dat wat bekender. Die zat 2 jaar lang in Duitsland, maar om verschillende redenen is die bijbelschool naar Nederland gekomen en daar zochten ze wat nieuwe stafleden voor. Ik werkte 2 dagen voor Hartcry in Zeeland en vandaar is dat op ons pad gekomen. En daar hoorde dus ook een verhuizing bij naar, inderdaad, naar Hilversum. In de bossen aan de Soestdijkerstraatweg, dus het is nog een beetje aan de buitenkant, misschien scheelt dat wat voor u. We zijn er nu met 12 studenten, die zijn daar intern, die bereiden zich voor op een plaats in Gods wijngaard. Zending, evangelisatie, wat andere dingen. Samen met Martin en Jeanette Penning, dat zijn eigenlijk de directeurs, echtpaar, geven we daar leiding. En die mensen wonen daar intern, de studenten. En volgen een onderwijsprogramma 's morgens. En 's middags zijn ze met huiswerk bezig, zelfstudie, praktisch werk. En dat is ook een tijd voor ontmoeting uiteraard. 10 maanden lang is dat zo'n traject. En mocht u zeggen, nou daar wil ik wel wat meer van weten, of ik ben wel geïnteresseerd in, of... Ik heb wel wat vogeltjes meegenomen. Ik denk, misschien vindt u dat fijn. Daar vindt u wat meer in. Ik ben hier niet vanmorgen gekomen om te vertellen over de Bijbelschool. Dat begrijpt u. Maar we gaan luisteren naar het woord van God zelf. En vanmorgen wil ik dat met u lezen uit de eerste brief van Petrus. 1 Petrus, hoofdstuk 1, vanaf vers 1. 1 Petrus 1... Petrus 1 vanaf vers 1 en we lezen tot en met vers 9. Ik zal straks natuurlijk uitleggen waarom ik dit gedeelte gekozen heb, maar we gaan hem eerst met elkaar lezen. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus, mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Ik wil vanmorgen nadenken over het thema dat christenen die opnieuw geboren zijn, een levende hoop hebben door een levende Jezus. Het is kort gezegd een levende hoop door een levende Jezus. En die kern vind je eigenlijk in vers 3. Dat is eigenlijk het belangrijkste vers voor vanmorgen. Dat is een lofprijzing. Ik vond het mooi dat we daar net de zangdienst min of meer mee afsloten. Het geheim van lofprijzing. Ik hoop dat jij dat kent. Dat jullie dat als gemeente ook kennen. Nou, Petrus begint hier te schrijven aan christenen die in een hele moeilijke situatie verkeren. En hij begint met een lofprijzing. Maar voordat ik dat wel meer ga zeggen, wil ik eigenlijk beginnen met een ervaring die ik laatst had. Om het een beetje te plaatsen. Ik bezocht onlangs een zendingsavond waar een zendelinge van OMF sprak. En zij is werkzaam in Azië en ze deelde vanuit haar ervaringen. Ik was daar ook en met mij een groot aantal mensen die gekomen waren om te luisteren. Misschien wel om te genieten van de ervaringen die zij had opgedaan in het Verre Oosten. En een deel van haar verhaal betrof, dat zul je begrijpen, de moeizame, gevaarlijke positie van christenen in het land onder wie zij werkt. Christenen zijn daar in het land waar ze werkt massaal in de minderheid. En komen door hun radicaal anders zijn in een sociaal isolement. En daar vertelde ze over. En toen ze dat zo vertelde, alle aanwezigen, ook ik, we knikten instemmend. Ja, dat konden we ons wel voorstellen, ja. Maar toen stelde zij de vraag, het is nog een jonge zuster. Ze zei, ik weet het niet zo goed meer hoor in Nederland, maar is het hier bij jullie zoveel anders? Nou, dat was natuurlijk wel een lastige vraag. Ze zei, is de tijd bij jullie hier in Nederland niet voorbij dat jullie ook zomaar een beetje hobbymatig christen kunnen zijn? Is de tijd bij jullie ook niet voorbij dat je het er gewoon een beetje bij kunt doen? Ze zei, als ik het zo volg en als ik hier weer ben, heb ik het idee dat het hier ook al maar minder aantrekkelijk wordt om christen te zijn? Is het niet zo, zei ze, dat wanneer jullie de Heer Jezus zonder compromissen willen volgen, jullie ook min of meer in de marge terechtkomen, jullie ook echt opvallen tussen de gemiddelde Nederlanders? Of zei ze, ervaren jullie dat heel anders? Zijn jullie dat niet bewust? Of bent u soms, en toen kwam de vraag, in slaap gesust? Nou, daar waren we niet voor gekomen. Ze bedoelde, zijn jullie soms gewend om water bij de wijn te doen? Hebben jullie jezelf aangeleerd om je aan te passen? En om je christen zijn, misschien wel onbewust, hè? Wat te verplaatsen naar het privédomein. En ik ben daar best wel over na gaan denken. En ik geloof, broeder, zuster, dat wij in een maatschappij leven waar we als christen, als je daar tenminste niet voor wegloopt, voor pittige kwesties kunnen komen te staan. Ik noem een aantal dingen. Ja, we kennen elkaar niet, dus ik heb niemand op het oog. Denk aan het dilemma voor een ondernemer om in deze tijd op een eerlijke wijze je bedrijf te blijven runnen. Of als je werkzaam bent in de zorg en je te maken krijgt met dilemma's rond levensbeëindiging, abortus. Ik denk ook aan een visie ten opzichte van het opvoeden van kinderen. Als je je kind naar een openbare basisschool stuurt, of soms zelfs naar een christelijke basisschool, kun je soms schrikken van wat ze allemaal te horen krijgen. En denk je soms als ouder, ja, wil ik dit eigenlijk wel? Wat kinderen, als je niet alert bent, allemaal meekrijgen via kinderboeken en kinderprogramma's. Wat niet is naar het woord van God en wat hen niet helpt om een volgeling van de Heer Jezus te worden. Maar dat ze onbewust door de listen van Satan geleerd worden om gewend te raken aan zijn, Satans manier van leven. Ik geloof echt eigenlijk, ik ben er na die zendingsavond over nagedacht. Wij in Nederland, niet alleen in Azië, maar ook wij in Nederland verkeren in een geestelijke strijd. En die strijd speelt zich niet zozeer af op het niveau van gevangenissen en opsluiting en marteling. Maar speelt zich af op een ander vlak. Op het onzichtbare. Ook in Nederland vindt Satan het niet aangenaam als wij, als jij en ik, in de naam van Jezus opereren. En word je in je werk, in je gezin, in je huwelijk, in je omgeving geconfronteerd met de listen van Satan. Ga je ga je er oog voor krijgen? En krijg je ze in het vizier en herken je de geestelijke strijd? Dan kun je soms pijn ervaren van die verzoekingen die Satan op je pad brengt. Het is als het ware dat Satan een stok tussen je geestelijke spaken steekt. Om je tot struikelen te brengen. En je zou zelfs, als christen, ook in deze tijd, ik denk bijvoorbeeld als jongere, als 16-jarige, als 20-jarige, ontmoedigd kunnen raken. Of voor de verleiding vallen om tot een halfgaar christendom te gaan behoren. Ja, het is eigenlijk net niks, zeg maar. Beetje van dit, beetje van dat. Laatst sprak ik een student van 20. Ze zei dat ik meewarig aangekeken word door ongelovige studiegenoten. Oké. Maar dat zogenaamde medechristenen me een extremist vinden als ik zeg dat ik geen seks voor het huwelijk wil. Dat vind ik pas schrijnend. En dat maakt het pas ingewikkeld. Het boek Openbaring, broeders en zusters, spreekt over een verschijnsel in de eindtijd. Waarin we naar mijn overtuiging leven. Dat het reine steeds reiner wordt. Halleluja. De gemeente die zich voorbereidt op de komst van de Heer. Maar dat het onreine steeds onreiner wordt. En wij als christenen, als 20er, als 40er, als 60er, als 80er, iedereen ons in zijn eigen gebied, wij komen daarin voor keuzes te staan. En het is belangrijk dat je je dat bewust bent. Te midden van dat spectrum is er iets geweldigs wat ons houvast biedt. Als jongeren en als ouderen. En dat is het onfeilbare woord van God. Want het is geweldig als je ziet aan wie Petrus zijn brief schrijft en in welke context die gelovigen leven. Kijk maar in vers 7, wat we net gelezen hebben. U hebt uw Bijbeltje erbij, hè? Maar Petrus, vers 6 begint het eigenlijk al, spreekt over verzoekingen, waardoor de christenen daar bedroefd worden. Einde van vers 6 staat bedroefd door allerlei verzoekingen. Er staat eigenlijk in het Grieks verzoekingen die pijn doen, die grieven. Nou, zijn lezers hebben ermee te maken. Maar in deze brief gaat Petersen, en ik hoop dat je vanmorgen meedenkt, gaat hij een hart onder de riem steken. Hij gaat zijn hart onder de riem steken. Hij zegt, al leven jullie in een van God vervreemde wereld. Nee, God is niet van zijn wereld vervreemd. De wereld vervreemd van zijn God. Al leven jullie daarin, zegt hij, ik ga jullie bemoedigen. En het eerste van zijn brief, het eerste stukje wat wij gelezen hebben, wat we vanmorgen met elkaar overdenken, is één grote aansporing om stand te houden. Want, zegt hij, jullie hebben een levende hoop. Een levende hoop. En vanmorgen wil ik mijn boodschap eigenlijk vooral rondom het thema hoop centreren. Want dat is wat hij in vers 3 zegt, dat ze een levende hoop hebben door de opstanding van Jezus Christus. En daarom gaan we meeluisteren met wat Petrus zegt. Nou, even heel korte context. Petrus schrijft dus aan christenen in de verstrooiing, vers 1 zegt hij dat, jullie leven in de verstrooiing. Ze verkeren in een moeilijke positie. En het kernthema van deze brief, als je hem van de week eens door zou lezen, is lijden. Niet zozeer het lijden, let op, niet zozeer het lijden van de incompleetheid van het leven. Niet zozeer het lijden vanwege tsunamis of vanwege aardbevingen. Dat is er ook. Daar spreekt de Bijbel ook over, maar dat is niet het lijden wat Petrus bedoelt. Petrus bedoelt het lijden dat deze christenen overkomt als gevolg van een keuze om de Heer Jezus te volgen. Dat lijden, aan die christenen schrijft hij. Hij noemt een aantal voorbeelden. In hoofdstuk 2 heeft hij bijvoorbeeld dat christenen te maken hebben met harde meesters. Anders gezegd harde werkgevers. Hoe ga je als christen om met een werkgever die jou het leven zuur maakt? Weet u wat hij ook noemt? In hoofdstuk 3. Hij zegt, jullie lijden. Hoofdstuk 3 vers 1 en verder. Jullie lijden. Een deel van het lijden in de gemeente, in de gemeenten, bestaat uit het feit dat er huwelijken zijn die bestaan uit een gelovige en een ongelovige. Er is iemand uit een, nou, twee mensen trouwen met elkaar, één komt tot geloof. En daar vindt een strijd in het huwelijk plaats. Hoofdstuk 3 vers 16 heeft hij het over lastering. Jullie worden als christenen belasterd. En hoofdstuk 4 heeft hij het, dat is helemaal herkenbaar, denk ik. Heeft hij het over christenen die meewarig vreemd worden aangekeken omdat ze niet meedoen met de rest. Dat is hoofdstuk 4. En in hoofdstuk 5 noemt hij nog een vorm van geestelijke strijd van lijden is dat deze christenen voortdurend staan onder de aanvallen van een brullende leeuw. Maar hun gehoorzaamheid van deze christenen, vind je dat trouwens een mooi woord, gehoorzaamheid? Vind je dat passen bij een christen, gehoorzaamheid? Hun gehoorzaamheid geeft de ongelovigen om hen heen eigenlijk een gevoel van veroordeling. Zoals eigenlijk bij Jozef en zijn broers. Die broers eigenlijk aanvoelen van hij heeft iets wat wij niet hebben. En daardoor komt er bitterheid. En dat maakt deze christenen, ik ben terug in hoofdstuk 1, dat maakt deze christenen volgens vers 1 vreemdelingen. Jullie zijn vreemdelingen. Ik moest me net voorstellen, dat ik dat erbij gezegd had. Ik ben Leander en ik ben een vreemdeling. Bijbels woord, vreemdeling. Met andere woorden, jullie zitten in de marge. Vreemdeling heeft ook te maken met eenzaamheid. Hè? Kan zelfs een sociaal isolement inhouden. Ik ben christen en dus vreemdeling. Zet hem maar eens op Facebook. Maar zijn brief is één hartspleidooi om deze broeders en zusters op te roepen om staande te blijven. Trouw te blijven aan de Heer voor wie ze lijden. En hij schrijft daarom een aantal prachtige bemoedigingen. Ik wil er één voorlezen uit hoofdstuk 4, vers 13. Laat ik bij 12 beginnen. 4, vers 12. Lees mee. Prachtig als je zo'n tekst naar je hart kan brengen. Ik weet niet in welke situatie je zit hoor. Maar misschien heb je wel te maken met moeilijkheden. Nou, hier zegt hij, geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden. Alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Naar de mate waarin je lijden ervaart, Naar die mate moet je je ook verheugen in de Heer. Dat zegt hij. Vreemdelingen dus. Maar ze zijn niet alleen vreemdelingen. Hij zegt in hoofdstuk 1 en 2 vers. Jullie zijn ook. En wat staat er? Vreemdelingen en uitverkorenen. En als je goed leest, dan vind je in dat vers drie dingen. Hij zegt, jullie zijn uitverkoren door de Vader. Jullie zijn geheiligd door de Geest. En jullie zijn besprenkeld met het bloed van Jezus Christus. Jullie mogen dan door de mensen gezien worden als vreemdelingen. Ik noem jullie, naast dat ik jullie vreemdelingen noem, noem ik jullie ook uitverkorenen en geliefde kinderen van God. En jullie leven staat onder bemoeienis van drie enig God. Vader, Zoon en Heilige Geest. God heeft jullie gekozen. De Geest is jullie aan het heiligen en jullie zijn besprenkeld met het bloed van Jezus Christus. Ja, dat is jullie nieuwe positie. Dat is jullie nieuwe identiteit. Daar wil ik je op aanspreken, zegt hij. Ik noem jullie niet zielig, want jullie zijn uitverkorenen. God heeft jullie uitgekozen, heeft jullie geroepen tot zichzelf. Door het bloed van Christus. En nu woont de Heilige Geest in jullie en hij is bezig jullie te heiligen. Jullie voor te bereiden om straks smetteloos te zijn bij de komst van de Heer Jezus. En dan zegt hij, en het is niet cynisch bedoeld. Hij zegt hij aan het einde van vers 2, mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Als je hun situatie bekijkt, zou je zeggen, ja, dat kan je niet maken om dit te zeggen. Dat kan je niet maken, Petrus. Genade en vrede en vreugde vermeerderd worden. Dan zegt hij, dat wens ik jullie toe. Dat die vreugde, waar hier het woord genade staat in het Grieks, charis, dat kun je ook met vreugde vertalen, dat meer mag worden. En dat vrede meer mag worden. Dat is nog eens een groet. Dat in tijden van lijden. Kan dat trouwens? Als je nou zo'n moeilijke situatie uit je eigen leven in gedachten neemt. Kun je in een moeilijke tijd. Kan dan je vreugde en je vrede vermeerderd worden? Toen ik dit voorbereidde las ik over een. Ik had dat wel eens gehoord, ik ben er niet zo goed in thuis. Als ik het niet goed zeg, moet u het maar zeggen. Maar ik las dat er in een wervelstorm, als die rondgaat, een tornado, dat er in het hart van die storm, in het oog van de storm, een zachte stilte is. En toen werd er verwezen naar die woorden van Jezus, toen hij zei tegen zijn leerlingen, in de wereld zullen jullie verdrukking hebben. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En dan zegt hij, deze dingen heb ik tot jullie gesproken, opdat jullie in mij vrede hebben. Jullie vrede ligt in mij. Je leven is vast in Gods hand. Je toekomst staat vast. Daarom. Vreugde en vrede mogen ze toenemen in je leven. En dan gaat hij een lofprijzing uitspreken. Vers 3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. De Vader heeft wat in jullie leven gedaan, zegt hij. Wat heeft hij gedaan? Wat heeft de Vader gedaan? Ja, de Zoon gezonden. En wat zegt deze tekst? Wat heeft de Vader in de levens van deze christenen gedaan? Ze zijn opnieuw geboren. Ze zijn wedergeboren geworden. Tot. Door. De opstanding van Jezus. Dus hij heeft het hier over de wedergeboorte, de hemelse, de geboorte uit God. Weet je, als een baby geboren wordt op aarde, wij zijn zelf vader en moeder, mijn vrouw en ik, van twee zoontjes. Het is een prachtig moment. Als er, nou, zo'n kind komt ter wereld en het huilt en je ziet dat, dan zie je, hier is leven. Hier is leven. En het wordt gelijk duidelijk. Zeker als ze wat ouder zijn. Onze jongste is nu 2. Vanmorgen stond hij er weer om 6:30 naast. Nou, er is leven. Zeg dat wel. Zeg dat wel. Maar is er ook hoop? Nou, eigenlijk, als een baby 1 dag oud is en 2 dagen oud is en 3 dagen oud is. Eigenlijk is dan, en dat bedoel ik niet negatief, maar eigenlijk is het aftellen begonnen. Ik bedoel dat niet pessimistisch. Geniet van uw kinderen. Maar het aftellen is begonnen. Want wij leven in een gebroken wereld. Dus een aardse geboorte geeft leven, maar nog niet direct blijvende hoop. Maar een nieuwe geboorte geeft nieuw leven, geestelijk leven, maar ook levende hoop. Want het gaat nooit meer over. Dat is het verschil. Het gaat niet meer over. Jezus zegt, als je in mij gelooft, heb je eeuwig leven. Hij zegt, dan ontvang je nu het eeuwige leven. Toen je tot geloof gekomen bent. En ik hoop dat je daarop terug kunt kijken in je leven. Hoe oud je ook bent. Of hoe jong je ook bent. Toen je tot geloof gekomen bent, is er iets in jou geboren, tot stand gekomen, wat nooit meer sterft. Kijk, je lichaam gaat mogelijk, als de Heer nog niet teruggekomen is, gaat mogelijk een keer sterven. Maar daar spreekt de Bijbel vrij weinig over. Er is in ons iets geboren door de Vader. In zijn, vers 3, grote barmhartigheid. In zijn grote ontferming over jou. Is er in jouw leven ontstaan wat niet meer weggaat. Wij lagen als natuurlijke mensen. Die ook als prachtig babytje ter wereld gekomen waren. Wij lagen in een grote nood. Want het woord wat Petrus hier gebruikt, is barmhartigheid. Eleos in het Grieks. Ontferming. Het is de ontferming waarmee je een klein kind in een gevaarlijke situatie redt. Dat heeft God gedaan. Naar zijn barmhartigheid. Dat is er met jullie gebeurd, zegt de Heer. Geliefde christenen. Jullie zijn gered. Jullie lagen op route naar eeuwig verderf. Jullie hadden, oorspronkelijk hadden jullie de hel als bestemming. Ik spreek maar Bijbelse taal. Paulus zegt in Efeze 2, jullie waren zonder God en daarom zonder hoop in deze wereld. Dat is aangrijpend, hè? Dat is aangrijpend, als je daar op terugkijkt. Maar God heeft in zijn goedheid en barmhartigheid, heeft hij je. Jij moest er ook wat van doen. Dat is allemaal waar, maar vanmorgen gaat het over wat God gedaan heeft. Vind je dat goed? Zullen we het over hebben wat God gedaan heeft? Jij moest ook een keuze maken op een gegeven moment. Maar wat God achteraf zegt, dit heeft God gedaan in mijn leven. Hij heeft me gegrepen in zijn barmhartigheid en mijn nieuw leven gegeven. Toen ik mijn geloofsvertrouwen op Jezus stelde. Als dat tussen twee haakjes. Als je dat niet kan zeggen. Als je zegt, dit is eigenlijk Chinees voor mij. Dan roept hij je vandaag. Om zijn leven en jouw leven in zijn hand te geven. Dan moet je niet naar huis gaan. Daar is het te riskant voor. Wil je levende hoop? Dat vraagt een geloofsbeslissing. Heer, ik sta mijn leven aan u af. Zodat je vanaf dat moment kan zeggen. Geprezen bent u. Dat u nieuw leven aan mij gaf. Levende hoop. Hij begint, hè? Gewaagd hoor. Hij begint aan christenen. Wat zou u doen? U gaat met een open doorsreis mee. En u bent daar in een vervolgde kerk tussen een groep christenen. En u krijgt het woord. Zou u wat willen delen? Zou u beginnen met een lofprijzing? Gezien hun leven? Ja, als je met je natuurlijke ogen kijkt, zou je zeggen, ja, dat durf ik eigenlijk niet. Maar met geestelijke ogen, dan zeg je, geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dit is een spontane aanbidding. Herken je dat in je leven? Mag ik eens aan je vragen, broeder of zuster? Wat Petrus hier doet. Die spontane lofprijzing aan God. Niet als een liedje zingen. Maar bewust vanuit het hart. Heer, ik wil u prijzen. Ik wil u groot maken. Ik sta vanmorgen op en ik wil vanmorgen bedenken. Geprezen bent u. Voor wat u in mijn leven gedaan hebt. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Ik prijs u in uw onbegrepen liefde voor mij. Is die spontane dankbaarheid bij jou? Leeft dat nog in je hart? Ben je nog bewust van wat je in Christus allemaal geschonken is? Of zit je eigenlijk op de automatische piloot? Herken je dat? Is dit een beetje het niveau waarop jouw geestelijk leven zich verkeert? Niet zozeer op basis van gevoel of van emoties of op basis van de omstandigheden. Ja, dat kan hier niet. Maar op basis van wat God in je leven heeft gedaan. Ook al verkeer je misschien de moeilijkheden. Heer, ik wil uw liefde loven. Lofprijzing is een geheim hoor. Wat denk je van die twee apostelen in de cel? Open ruggen. Wat gaan ze doen? Omstreeks middernacht zongen zij Gode lof. Ik had een klacht wel op zijn plaats gevonden. Nee, ze zingen God lof. Dan word je ook een ander mens. Dan gaan mensen ook naar je kijken van, wat is je geheim? Wat is je geheim? Peter zegt, ik wil jullie even herinneren hoe dat geschenk van wedergeboorte naar jullie toegekomen is. We zijn nog steeds in vers 3. Hij zegt aan het einde van vers 3, dat is door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Het is ook goed om je bewust te zijn. Door Gods genade ben je wie je bent. Maar dat alleen door Jezus Christus. Omdat hij zich aan het kruis liet verbrijzelen. En daarmee jouw rekening. Mijn rekening op zich nam, ons procesverbaal, de aanklacht die tegen jou en mij gericht was, op zich nam. Heel bewust, vrijwillig, daaraan stierf. En omdat wij ons geloofsvertrouwen op hem gesteld hebben, ziet God ons in hem en zijn we vrij van veroordeling. En sindsdien is er in ons een kracht werkzaam. De opstandingskracht. Want Jezus, ik zie hier een kruis hangen, maar Jezus is daar niet aangebleven. Het zou nog te overwegen waard zijn om hier een open graf te maken. Want omdat Jezus is opgestaan, zijn wij met hem opgestaan. Daardoor is die opstandingskracht in ons werkzaam. En waar leidt dat dan toe in je leven? Nou zegt Petrus, dat je, vers 3 nog steeds, een levende hoop hebt. Een levende hoop. Nou, daar wil ik eigenlijk nog op inzoomen. Is hoop, even een vraag tussendoor. Dat u erbij blijft en dat je erbij blijft. Is hoop eigenlijk belangrijk? Gewoon ook in het dagelijks leven, is hoop belangrijk. Ik heb eens in de Vandalen gezocht. Weet je wat daar staat over de definitie van hoop? Ik citeer. De onzekere verwachting. Wat is hopen? De onzekere verwachting dat iets mogelijk zal plaatsvinden. Ik heb een brief gestuurd naar de Van Dalen. Nee, dat bedoelen we niet toch? Of wel? Nee, dat bedoelen we niet. We hebben het over Bijbelse hoop, of Bijbelse gezegd, we hebben het hier over levende hoop. Het is de verwachting die in ons hart is, die in jouw hart is, dat God, ik verander de uitspraak maar een beetje, dat God zeker zal doen wat hij heeft beloofd. Hoop is in je christelijk leven echt belangrijk. In je wandel met de Heer is hoop zo belangrijk. Volgens mij is een christen zonder hoop is als een lichaam zonder skelet. Als een lichaam zonder skelet. Het beweegt zich niet voor, kan ook niet vooruitkijken. Komt niet verder. Je wordt er geestelijk futloos van. Of misschien zelfs wanhopig. Hopeloos misschien wel. En dat kan toestaan in je geestelijk leven. Denk aan die twee mannen, die Emmausgangers, die op de nota bene op de dag van de opstanding vanuit Jeruzalem vertrokken, richting huis naar Emmaus, en met elkaar niet echt opbouwende gesprekken voerden. Ze steunden elkaar in de wanhoop. Hun hoop was vervlogen. En ze zeggen ook tegen elkaar: wij hoopten dat hij, Jezus, was degene die ons verlossen zou. Maar het bleek niet waar te zijn. En toen kwam Jezus hen tegen op de weg. Als Jezus ergens niet had moeten zijn op de dag van de opstanding, was het op een onbetekenend wegje tussen Jeruzalem en Emmaus. Als hij zich ergens had willen vertonen als de opgestane Heer, dan wel in het hartje van Jeruzalem. Twee mannen. Hopeloos. En hij gaat er achteraan. Ook nu vandaag de dag kun je je hoop verloren zijn. Misschien zit je hier vanmorgen, ik weet niet of je de thermometer in je eigen hart steekt, maar misschien zit je hier vanmorgen en zeg ja, als ik eerlijk ben, mijn hoop op wat God zal doen in mijn leven. Mijn hoop, mijn godsvertrouwen staat onder druk. Maar misschien weet je ook wel de oorzaak. Misschien zeg je, ik ben op een bepaalde manier in zonde verstrikt geraakt. Of lijden of tegenspoed. Ik vind het zo ingewikkeld om met de Heer te leven. Om in de dagelijkse praktijk van mijn leven te doen wat God van mij vraagt. Misschien ben je wel een beetje verbitterd geraakt erdoor. Dat je zegt, ja, altijd mooie woorden, maar ik vind de praktijk zo weerbarstig. Je moet mijn huwelijk eens kennen. Of mijn gezinsleven. Gods beloften staan voor mij op afstand. Ze geven me ook niet zoveel energie meer. Wat zegt Petrus? Jullie zijn opnieuw geboren tot een levende hoop. Een hoop die actief is, die werkzaam is, die zichzelf vermeerdert. Broeder of zuster, jij bent als christen, als kind van God geroepen om te hopen. Denk aan die psalmen, waar die auteurs in de totale vertwijfeling soms tegen zichzelf zeiden: hoop op God. Ik zal hem nog loven. In tijden van aanvechting bent u mijn rots, Heere, waarop ik wil staan. Waar Satan mij ook van wil beroven, ik laat mij niet beroven van mijn hoop op de onwankelbare God. Wat er in mijn leven ook gaat schuiven, wat er in mijn gezin, op mijn werk, in mijn gezondheid ook zal gebeuren. Eén ding wil ik nooit vergeten, dat u, God, doet wat u zegt. Dan heb je echt een geheim. Petrus, het is mooi, Petrus, wat je zegt, maar wat bedoel je nu precies met hoop? Nou zegt hij, ik zal het uitleggen. Vers 4. Hij zegt, jullie hopen, vers 4, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. Jullie hoop is op een erfenis. Jullie hopen op een erfenis. Ik denk dat als de laatste van opa of oma overlijdt, dat er nogal eens wat mensen zijn die zeggen, ik ben benieuwd. Achterkleinkinderen of een verre oom of tante. Ik ben benieuwd wat er overblijft. Stel dat je van de week een brief op die mat krijgt. Even een voorbeeldje. En je opent hem en hij is aan jou gericht. Je hebt goed gelezen. Je hebt gezegd, ja, je had nog een oud tante. Die vorige week overleden is. Vorige maand overleden is. En je stond in haar testament. Er blijft een mooie bungalow over, ergens in de achterhoek van het land. Dit en dit is het adres. We vragen u dan en dan te komen voor de sleuteloverdracht. Zou je op Google Maps gaan kijken of niet? Zou je willen weten wat je gaat ontvangen? Ik wel, hoor. En als die sleuteloverdracht nog over een maand was, dan zou ik waarschijnlijk tegen mijn vrouw zeggen, we hebben nog een zaterdagmiddag vrij, zullen we even kijken? Ja, u zegt niks, maar u ook, hoor, dat weet ik zeker. Hoe benieuwd ben je eigenlijk naar je hemelse erfenis? Want dat gebouwtje, dat heb je voor 10, 20, 30 jaar. En dan draag jij het over aan een ander. Maar dit zegt hij, Petrus. Onvergankelijk. Hij doet zijn best, hè, om te beschrijven. Broeder of zuster, zie je het, vers 4. Onvergankelijk, zegt hij. Onbevlekt. En onverwelkbaar. Het vergaat niet. Zo'n erfenis, zo'n pand wat je krijgt, moet je nog onderhouden ook. Misschien geven ze het daar wel aan je. Maar hier zegt hij, onverwelkbaar. Neemt niet af in waarde. Je bent geroepen om te hopen op een erfenis. En hij zegt er nog meer over. Vers 4b. Die in de hemelen bewaard wordt voor u. We zijn het testament aan het openen voor morgen. Hij zegt, er staat een adres op. U. U. Ben je soms bezorgd, zegt hij? Ben je soms bezorgd? Hij wordt in de hemel bewaard. Hier moet je een hek om die bungalow plaatsen. En als het echt mooi is, moet je er mensen neerzetten. Of je moet er zelf gaan wonen. Want je moet het bewaren, toch? Ben je moreel toe verplicht. Dat maak je daar geen zorgen om, zegt Petrus. dat wordt in de hemel voor u gedaan. Wat is die erfenis? Wat is die erfenis? Ik denk dat de allereerste Heer Jezus zelf is. Maar het is gezien de context van deze christenen. Ik hoop dat je er nog bij bent. Ook het koninkrijk wat God zal oprichten. Waarin vrede, gerechtigheid zal zijn. En Jezus de koning zal zijn die in vrede zal regeren. Dat wordt bewaard. Maar zegt Petrus, ik wil er nog iets bij zeggen. Want misschien ben je nog steeds bezorgd. Vers 5. Niet alleen de erfenis wordt bewaard. In vers 5 staat. U wordt immers door de kracht van God bewaakt. Door het geloof tot de zaligheid. Ook de christen wordt bewaard. Ja, die erfenis wordt bewaard, staat in mijn vertaling. En in vers 5 staat, de christen wordt bewaakt. Dus daar die erfenis die ligt vast. En hier, daar zijn wij in de strijd, in lijden. Wij worden bewaakt. Door het geloof. God zorgt voor zijn kinderen. Dat die erfenis en zijn kinderen zeker bij elkaar gaan komen. Zowel het een als het ander gaat zijn doel niet mislopen. Gods kracht in ons leven staat absoluut in voor een behouden aankomst. Hij zegt er wel bij tussen twee haakjes, wel door het geloof. Met andere woorden, het hopen en het geloven in hem. Dat moeten we vasthouden. Hij vraagt van ons vertrouwen. En dan zegt hij in vers 5b nog iets. In ons testament. U wordt immers door de kracht van God bewaakt. Tot de zaligheid. Die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Dus die erfenis die daarboven gereed ligt. Die wordt bewaard. En die gaat geopenbaard worden in de laatste tijd. Hij is ook gereed, zegt hij. Hij is gereed. Het is klaar. Het is klaar. Jezus zegt, ik ga heen om jullie een plaats te bereiden. Maar wees niet bezorgd, de erfenis is gereed. Het werk van Jezus is volbracht. We hoeven niet meer ademloos toe te kijken of het echt goed gaat komen. Het is gereed, zegt hij. Die voor u gereed ligt. Om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Nou, wat is nou de laatste tijd? De laatste tijdsperiode. De volheid van de tijden. Op andere plaatsen in de Bijbel, kan er nu niet op ingaan, wordt het ook wel genoemd de tijd van de wederoprichting van alle dingen. Ik geloof persoonlijk dat het ook gaat over de tijd dat de Heer Jezus geopenbaard zal worden. En de gelovigen en Israël hem zullen zien. Zoals God het voor ogen had. Het ligt gereed, zegt hij. Het staat op het punt. Op het punt om geopenbaard te worden. Jij wordt bewaakt. Daar wordt het bewaard. En het is bovendien gereed. En in de laatste dagen wordt het ons geopenbaard. Wat spannend dit, hè? Daar moet je op hopen, zegt hij. Een levende hoop. Gods shalom gaat dan werkelijkheid worden. Nu nog, ik weet niet of je dat ervaart in je dagen. Nu nog eren wij een verworpen koning. En dus worden zijn volgelingen soms ook verworpen. Ja, daar moet je niet verbaasd over zijn. Het is eigenlijk een eer. Daarom moet je je niet aanpassen aan de wereld. En moet je helder voor jezelf hebben. Wie volg ik? En dan moeten we elkaar toe opscherpen. Maar er gaat een moment komen dat heel de wereld, iedereen, iedere knie gaat buigen. En elke tong gaat belijden dat Jezus Heer is. Dat moment gaat zeker komen. En als je de Heer Jezus lief hebt, gun je hem dat moment. Je gunt hem dat hij in eer wordt hersteld. Wat jij in jouw leven al in hem ziet, wordt dan publiekelijk waar. de rehabilitatie van de Messias. Iedereen gaat hem erkennen. En de vijanden van hem zullen worden als een voetbank. Dan zijn de rollen omgedraaid. En als je vandaag de dag die macht die Jezus dan publiek zal hebben, als hij dat vandaag de dag al in jouw leven heeft, dan kun je je nu al verheugen met de vreugde die dan publiek zal zijn. Tot slot. Deze levende hoop. Van vers 3. Ik hoop trouwens dat dat met de daad in je hart leeft. Of na vanmorgen dat het weer wat aangewakkerd wordt. Hebben wij voor een anker van de ziel. Ondanks. En dat zegt Peter zelf heel eerlijk in vers 6 en vers 7. Jullie hebben wel, dat zeg ik er eerlijk bij, zegt hij. Jullie hebben te maken met beproevingen en verzoekingen. Die jullie verdriet doen. Hij zegt er ook bij in mijn vertaling vers 6. Het is voor een korte tijd. Waar je nu in zit, het is een korte tijd. En hij zegt er bij mij in mijn vertaling nog bij, als het nodig is. Als het nodig is. Maar, zegt hij, vers 7, die beproeving van uw geloof is meer waard dan de waarde van goud, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Dus die beproevingen en die strijd en dat lijden nu in je leven, omwille van je keuze om de Heer Jezus te volgen, die hebben hun waarde zelfs. Die hebben hun waarde, want op het moment dat Jezus komt, zullen ze tot lof en eer en heerlijkheid zijn. Met andere woorden, die loutering in jouw leven, die loutering in mijn leven, klaarblijkelijk gaat dat de glorie en de eer van de Heer Jezus vergroten op de dag van zijn komst. Gaat Satan dieper moeten erkennen dat hoewel hij ons vurig bestookt heeft, dat het ons alleen maar dichter bij hem gebracht heeft. Bij de levende God. Deze hoop hebben wij, ondanks het feit, zegt hij in vers 8, dat jullie Jezus nog nooit gezien hebben. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem lief. Dit is in de wereld echt een dwaasheid. Hoe kan je iemand lief hebben die je nooit gezien hebt? Nou, je mag hem nog nooit gezien hebben, je hebt hem lief, zegt hij. Hij zegt, ik heb Jezus lichamelijk gezien, jullie niet. Het gaat om de gemeente in Klein-Azië. Hij zegt, maar toch, ik merk bij jullie dezelfde liefde. Je hebt hem toch lief. En je verheugt je. Nou, dan moet je wel even je leven naast leggen. Het einde van vers 8 met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Ken je die verrukking in de Heer Jezus? De vreugde die ik in mijn hart ervaar vanwege het feit wie Jezus is. En wat hij voor mij betekent. En wat hij straks zal zijn. Ja, dat kan ik niet uitspreken. Onuitsprekelijk. En bovendien heerlijk. David zegt daarvan. Als hij in de woestijn is. In de schaduw van uw vleugels. Zal ik vrolijk zingen. Ik hoop ook dat dat geen Chinees voor je is. Die vreugde in de Here, dat is je kracht. Die vreugde doet je hopen. Jesaja zegt, ik ben zeer vrolijk in de Here. Ik ben op mijn 19e tot geloof gekomen. Daarvoor dacht ik, en ik was, zover ik weet, niet op mijn achterhoofd gevallen. Daarvoor dacht ik, dat het leven met de Heer Jezus een gevangenis was. Ik dacht echt, die mensen die zijn zo primitief, ze sluiten zich op zondagmorgen op. Ja. Maar wie het geheim kent, ken je het al? Misschien ben je al 19. Ken je het al, het geheim? Dan is het geen opsluiting. Ja, hoogstens een opsluiting in zijn liefde. Ik sluit af. Als de hoop op hem de hoop op hem. We hebben het niet over het zien van hem. Dat komt nog. De hoop op hem. Ons hart, jouw hart, nu al gaande maakt. Hoeveel te meer het aanschouwen van hem. Welk een vreugde zal dat wezen als mijn oog hem schouwen mag. Nu ken ik ten dele, zegt Paulus. Het is ten dele. Maar dan zal ik hem kennen zoals ik gekend ben. Ik hoop van harte dat dit het geheim van jouw leven is. Amen. Ik stel voor dat we een moment van gebed nemen.